Goedemorgen allemaal. Fijn dat u hier bent. Sorry. Onze voorganger is dominee Bogaert uit Dordrecht. En de organist is Bert van Ginkel, die weer op zijn oude plekje zit. We hopen dat hij het vaker gaat doen. De lector is Wilma Vellekoop. De bloemengroet, die ziet u niet staan, maar die is naar Anja Woltering gegaan. Vanuit de kerkraad van Drimmelen, of we zijn één, maar vanuit Drimmelen en vanuit Maden. En ze is er heel erg blij mee. Hartelijk bedankt. Ze heeft een zware operatie ondergaan en het is gelukt. De eerste collecte is voor de... dan moet ik even kijken hoor. Ik ben het vergeten. Stichting Leergeld. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde voor instandhouding van de eerste eredienst. Na de dienst is er koffie drinken in de molshoop. Mag ik u vragen op te staan? Als het gaat. Op 3 mei is de Dongen overleden, de heer Paul Aleman, echtgenoot van Helena Kerkhoff, in de leeftijd van 84 jaar. Hij vertrok 2 jaar geleden uit Drimmelen om verzorgd te worden in een tehuis in Dongen. Voorafgaande aan de crematie is er maandag 8 mei een afscheidsdienst in de kerk in Drimmelen, aanvang 11 uur. Laten we hem herdenken. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst.
Zingen we met elkaar gezang 655 tot 1. Zing voor de heer een nieuw gezang.
Thank you.
een eeuwigheid. En niet loslaat het werk van zijn handen. Laat mij spreken. Heer onze God, hier bijeen in uw huis, komen we om van u te leren wat ons door de week niet zo goed afgaat. Het beeld van Jezus, uw Zoon, te weerspiegelen. Vergeef ons wat wij verkeerd deden. Vergeef ons het goede dat wij naliepen. En leer ons in de voetstappen van Jezus te treden. Amen. Psalm 98, versen 1 en 2.
Dat ik zo beter te verstaan ben. Want ik hoorde al helemaal geen microfoongeluid, dus, maar zo is het beter. Bidden we de Heer om ontferming vanwege de nood van onze wereld en prijzen we ook zijn naam, want verder dan onze nood reikt zijn trouw. Dat doen we straks na het Kyriëgebed met als Gloria-lied 301, de versen 1 en 4. God in de hoog alleen zij eer. Laten we bidden. Heer, wij roepen tot u om uw ontferming over deze wereld, in vertrouwen dat uw barmhartigheid niet het laatste woord zal spreken. Vanwege de hardnekkigheid van het recht van de sterkste, dat kleine mensen niet telt en elk ander tot vijand maakt. Vanwege het recht van de meerderheid dat de ander die anders is en doet, buitensluit. Christus, wij roepen tot u vanwege al die blijvende conflicten die zoveel diepe wonden slaan, die zoveel kapot maken en zoveel mensen doet verharden en van elkaar vervreemden. Heer, wij roepen tot u vanwege de vele kleine kinderen. Kinderen, ook al zijn ze groter, die te vergeefs worden geboren met de dood al in hun bloed, Om al dit leven, Heer, dat vloekt met de liefde waarmee Gij ons hebt gedacht en geschapen van de beginnen, roepen wij, Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U. Heer, ontferm U over ons. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we God bidden om het licht van zijn geest. Laat ons bidden. Grote en goede God, U die een weg gebaand hebt naar het leven door de opstanding van Jezus, uw Zoon. Wij bidden U, leer ons te luisteren naar zijn stem, nu we opnieuw de Bijbel openen. Schenk het ons dat wij U kennen en uw bedoelingen met ons leven verstaan, opdat wij de weg zullen gaan waarop uw goede herder ons voorgaat. Amen. Wij lezen vandaag, de hoofdlezing is vandaag uit de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus. Daar lezen we een stukje uit 1 Petrus 2. Maar we beginnen in het Oude Testament met Deuteronomium 6. Na de eerste lezing zingen we dan Psalm 66, vers 2 en 3. En na de tweede zingen we lied 651. Daar staan een heleboel getallen achter. Een heleboel coupletten, korte coupletten. En ik dacht, we kunnen ze een beetje afwisselend zingen. De eerste twee allen. Het derde de mannen. Het vierde de vrouwen. En dan de vijfde weer allen. Dus als u onthoudt. Derde mannen, vierde vrouwen. Dan komt het helemaal goed.
Wanneer uw kinderen u laten vragen, wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de Heer, onze God, u heeft voorgehouden? Geef dan dit antwoord. Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe Hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed. die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd. Daarom gebood de Heer, onze God, ons al deze wetten na te komen en ontzag voor hem te tonen. Dan zou het ons goed gaan en zou hij ons leven sparen, zoals hij tot nu toe heeft gedaan. Als wij voor het oog van de Heer, onze God, deze geboden altijd naleven, zoals hij ons heeft opgedragen, dan zal het ons ten goede worden aangerekend. Petrus 2, vers 11 en 16 tot en met 25. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters. En heb ontzag voor hen, die niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonden, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt.
Oh, dat is wel even een prestatie, hè? Moeilijke melodie, moeilijke niet, een lied wat je niet al te vaak zingt. En dan ook nog mannen en vrouwen apart. Ja, sorry hoor. Maar goed, het is toch gelukt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben je slaafje niet. Dat zeggen we als we het gevoel hebben dat iemand ons probeert voor zijn karretje te spannen. Dat willen wij niet. Wij willen vrije mensen zijn. Intussen is slavernij in ons land een thema geworden waar we eigenlijk niet meer omheen kunnen. Langzaam begint het tot ons, witte Nederlanders, door te dringen hoe diep de impact is van het leven van tot slaafgemaakte. Dat het onrecht van vernedering en ontmenselijking niet overgaat, als het niet echt erkend wordt, dan wordt het overgedragen op volgende generaties. We ontdekken ook hoezeer ons eigen land vol is van herinneringen aan de slavenhandel. In Dordrecht bijvoorbeeld, waar ik vandaan kom, is pas ontdekt dat het zilveren avondmaalstel betaald is uit deze handelswinsten. Ja, dat komt dan toch wel bij je binnen. En je gaat er anders naar kijken, naar dat avondmaalstel wat elke keer op de tafel staat. Je begint iets te proeven van onze vanzelfsprekende houding van superioriteit. En de verhalen, al die verhalen van spullen, zal ik maar zeggen, maar ook de verhalen van de mensen, die maken ons bewuster van het scheve in de verhoudingen. Ook al waren wij zelf nooit bij slavernij betrokken, toch kunnen we ons niet onttrekken aan ons gezamenlijke verleden. Met dit in het achterhoofd lezen we Petrus 1 Petrus 2 over die slaven. Want hij spreekt in zijn brief tot slaven. Die waren er heel veel in de christelijke gemeenten. Een derde van de bevolking van het Romeinse Rijk, dat bestond uit slaven. Dus op elke twee, op elke drie mensen was er één slaaf. Slavernij splitste de samenleving in tweeën, vrije mensen en slaven. Slaven die werkten op het land, die liepen soms rond met een ijzeren band om hun nek. Als je me vindt, moet je me terugbrengen bij meester die en die, stond erop. En anderen waren als krijgsgevangenen in dienst van de keizer. Voor niet iedereen was het leven even zwaar. Een groep slaven was ook in dienst van families of van kleine bedrijfjes. En wie als slaaf kon schrijven, had een pre. Die had goede kans om secretaris te worden. Of onderwijzer, opvoeder van kinderen. Of anders huisknecht. Of tuinman. Of zelfs bedrijfsleider. Maar hoe dan ook, een slaaf was altijd bezit van zijn heer of meester. En die had bijna onbeperkte macht om met je te doen wat hij wilde. Hij kon je straffen als je te oud was geworden was en niet meer productief was. Hij kon je martelen naar willekeur om je straf te geven. En hij had onbeperkte seksuele toegang tot zijn slavinnen. En de kinderen die geboren werden, werden automatisch ook slaaf. De slaven tot wie Petrus zich richt in zijn brief, die zijn christen geworden. En in de christelijke gemeente worden alle mensen allereerst als mens gezien en zo ook aangesproken. Dat doet Petrus ook. We hoorden hem zeggen, geliefden. Geliefde broeders en zusters. Dat is een ongekende verandering. Stel het je voor, ineens stelt dat altijd aanwezige onderscheid tussen slaven en hun meesters, telt niet meer. Het maakt het christelijk geloof ook aantrekkelijk. En vandaag de dag is dat in India onder de onaanraakbaren, de Dalits, ook nog zo. En zeker voor slaven. Soms kwamen ze als vanzelfsprekend mee met het hele huis van hun heer. Want als die heer christen werd, dan werden alle huisgenoten meegedoopt. De slaven ook. Maar anderen kwamen ook uit zichzelf. En binnen die gemeente spraken ze als broeders en zusters met elkaar over wat Jezus voor hen betekende. Ze zongen en ze baden samen. Ze zaten aan dezelfde tafel om het brood en de wijn te delen en de Heer te gedenken. Maar als ze dan naar huis gingen, hoe moest dat dan? moesten ze zoals altijd weer gehoorzamen aan hun Heer? En kon die Heer hen dan gewoon bevelen geven en straffen? Ja, misschien kon hij zich in zijn eigen huis toch een beetje anders gedragen, maar zou dat gelijk tot hem doorgedrongen zijn? En bovendien, buiten zijn huis, in de maatschappij, bleef slavernij gewoon bestaan. En dan voel je ineens dat botst. Het schept ook verwarring. Het roept conflict situaties op. Want hoe kan het dat je in het ene moment dat je broeder en zuster van iemand bent, het andere moment weer gewoon slaaf? Wat heeft de apostel hen te zeggen? En dan horen we: slaven, erken het gezag van je meesters en heb ontzag voor hen. Geef ze dus de plek die ze innemen en onderwerp je aan hen. Oei, denk ik dan. Is dat niet een beetje mager? Had Petrus niet meer kunnen opkomen voor gelijkwaardige verhoudingen? Oproepen tot verzet, protest misschien? Advies om te vluchten? Nu lijkt het bijna alsof hij het slavenbestaan gewoon vindt en goedkeurt. En wordt het zelfs begrijpelijk dat in later tijden voorstanders van slavernij zich toch op zijn woorden konden beroepen. Maar wij denken natuurlijk altijd vanuit onze eigen tijd en mogelijkheden. Want verzet en vluchten waren helemaal geen opties. Waar moest je naartoe zonder dat je ook maar één enkel recht had in de maatschappij? Hadden de apostelen moeten oproepen tot iets revolutionairs zonder ook maar één kans van slagen? Dat ging natuurlijk ook weer niet. Petrus gaat uit van de situatie waarin de mensen leefden. Een werkelijkheid waaruit die slaven niet zomaar weg konden. Petrus zegt ook niet dat die bestaande situatie door God gegeven is en dus goed is. Dat was wel de algemene opvatting. Hoe klein ook, hoe mager ook, langzaam wordt het leven van de christelijke gemeente toch komt er een klein knikje in, dat langzaam een brok dynamiet wordt, dat verborgen ligt in het sociale leven. Slaven werden tenslotte ook echt geen christen om zichzelf nog meer te kwellen. Het geloof was toch, hoe dan ook, bevrijdend. Het gaf hoop. En Petrus geeft er blijk van dat hij de levenssituatie van die slaven heel goed kent. Hij weet dat er rechtvaardige, maar ook heel onrechtvaardige meesters zijn, van die echte pestkoppen die je willekeurig afranselen, die je kunnen breken. En dan kun je onverdiend klappen krijgen. En dan toch, erken het gezag van uw meesters. Heb ontzag voor ze. Maar wat betekent dat? Moeten ze dan alles maar over zich heen laten komen? Hun pijn, hun woede en hun agressie maar inslikken? Opkroppen tot het er in alle heftigheid een keer uitkomt? Petrus zegt iets anders. Hij zegt: volg het voorbeeld van de Heer. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden en u daarmee een voorbeeld gegeven. Hij zegt, als ik het goed versta natuurlijk, als dit nu je levenssituatie is, kijk dan hoe Jezus leefde. Zo onrechtvaardig is hij behandeld. En toch is hij zo een hoogstaand mens gebleven. Is zijn leven niet voorbeeldig? Een voorbeeld. Petrus gebruikt dan een woord dat zoiets betekent als een overschrijfsel. En misschien kennen we dat nog wel van vroeger, zoals je leerde schrijven. Iets wat voorgedrukt is en dan ligt er een transparant papiertje over. zo'n doorzichtig velletje en daar kun je dat precies natekenen. Zo is het leven van Christus een voorbeeld, een model. Treed dus in zijn voetsporen. En dat beeld zegt naar mijn idee hetzelfde. Je ziet in het zand of in moeilijk begaanbaar gebied, zie je de voetsporen van je voorganger. En dan probeer je je eigen voeten daarin te zetten. En die voorganger zegt tegen je, ik zet mijn voeten daar op die steen. Zo kwam ik verder. Petrus wordt zelfs lyrisch als hij aan Jezus denkt. Christus heeft voor ons geleden. En hoe deed hij dat? Hij wist op een menselijke manier overeind te blijven. Hij bleef anderen weliswaar kritisch, maar toch open tegemoet treden. Zonder bitterheid of wrok. Hij verloor zijn menselijkheid niet. Hoe is het mogelijk? En dan komen die beelden uit Jesaja 53 over de leidende knecht des Heren komen naar boven. Het zijn die voetsporen van hem die geen zonde heeft gedaan en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond, maar hoonde zelf niet. Hij leed, maar dreigde niet. En degene die hem sloegen, moeten dat gevoeld hebben. Wat is dat toch met deze man? Dat het kwaad geen vat op hem krijgt. Het kan iemand nog bozer maken, tot machteloze woede drijven. Of ook tot schaamte en inkeer brengen. Waarom doe ik eigenlijk zo? Door op de lijdende Christus te wijzen, drukt Petrus deze slaven niet nog verder de put in, niet nog verder naar beneden. Hij zoekt ook hun kracht op. Als iemand je onrechtvaardig behandelt en je krenkt en vernedert en je kunt geen kant op, dan nog zijn wij nooit alleen maar slachtoffer. Dan nog kun je op verschillende manieren reageren. En daar spreekt Petrus deze slaven op aan. En impliciet natuurlijk ook ons. Laat je dan niet verleiden om mee te doen. Bewaar je waardigheid. En bedenk, jouw leven, jouw lijden is verbonden met dat van de Heer. En weet en onthoud, door Hem ben je geliefd. Altijd. Dus zo'n vraag of je nu wel of niet boos mag worden, dat is helemaal geen vraag. We doen er zelfs goed aan, meestal om je boosheid te uiten. Dan weten anderen waar ze aan toe zijn en voor jezelf lucht het ook op. Blijft het niet van binnen zo zitten. Het is denk ik meer de vraag of je in je woede nog het spoor van de Heer volgt. Of je de ander kan blijven zien als medemens. En of je je eigen waardigheid kan bewaren. Kijk, in onze primaire reacties, dan slaan we terug als we geslagen worden. En we betalen de ander met gelijke munt. Als die ons vernedert, of we draaien ons hoofd om die ander nooit meer te zien. Maar blijven we dan zelf ook niet gevangen in onze eigen kwaadheid? In wraakgevoelens? Petrus gaat zelfs nog een stapje verder. Het is een blijk van Gods genade als iemand doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is om onverdiend leed te verdragen. Het is zoveel makkelijker om mee te gaan in het kwaad dan om een ander spoor te volgen. Maar kan het ook anders? Ja, zegt Petrus, als je in het voetspoor van Jezus gaat. Als je dwars tegen het onrecht in zelf oprecht blijft. Als dat lukt, als je dat kunt, dan is dat wel een blijk van genade. Ja, en natuurlijk verschilt ons leven in hoge mate van dat van de christenen aan wie Petrus zijn brief schrijft. Wij zijn ook geen tot slaafgemaakten. Maar kunnen ook wij, op een heel andere manier weliswaar, niet toch in een afhankelijkheidsrelatie verzeild raken? In een verhouding van onderworpen zijn aan verwachtingen of eisen die aan ons gesteld worden. Eisen die te hoog gegrepen zijn. Verwachtingen die je veel te zwaar vallen. Die je uitputten of leegzuigen. Niet iedereen kan ook zomaar in een andere baan stappen bijvoorbeeld. Of uit een moeizaam huwelijk. Of uit een problematische gezinssituatie. Hoe kun je dan op een goede manier verder? Hoe kun je dan hoop en kracht putten uit de opstanding van Christus, die we een paar weken geleden weer vierden? Treed dan in zijn voetsporen, zegt de apostel. Dat is je roeping. Zoek die sporen op en probeer je eigen voeten in die stappen te zetten. Dat geeft moed om je op te richten en met opgeheven hoofd een volgende stap te zetten. En kunnen we niet ongemerkt, sluipenderwijs, ook verslaafd raken aan de luxe en de welvaart die ons toch in de schoot geworpen is en waar we nu weer iets van moeten teruggeven aan wie tekort komt? We kunnen erover mopperen. Maar proberen gehoor te geven aan onze roeping om Christus' voetstappen te volgen, dat kan toch ook? Als christenen hebben we een andere Heer, een Heer die knecht werd. Leef als vrije mensen, zegt Petrus. Nou, dat is geen punt, dat willen we wel. Maar handel als dienaren van God. Letterlijk vertaald zijn die dienaren, staat er dan, slaven. Handel als slaven van God. Dan worden we geen slaafjes, maar kunnen we wel beschikbaar zijn voor Christus en voor zijn rijk. Amen. Zingen we na het orgelspel lied 650, de eerste vier verzen. De aarde is vervuld van goedertierenheid. laten wij God danken en onze voorbeden doen. Genadige God, wij danken u. Tot in de dood toe hebt u zich met ons verbonden. En ons leven en toekomst geschonken door Christus onze Heer. Nu mogen wij ons leven verbinden met uw dragen en verdragen. Met uw weg van geduld. Met uw aanhoudende hartelijke liefde. Heer, daarom bidden we u om een sterke wil die niet heen en weer zwalkt, maar kiest voor u en voor uw koninkrijk. We bidden u om het inzicht om het goede van het kwade te kunnen onderscheiden. Om een vasthoudende liefde om anderen tegemoet te kunnen treden, zoals we dat zelf graag zouden willen, open en kwetsbaar. God van alle mensen, om recht en vrijheid bidden we voor wie geen recht heeft om zijn geloof te belijden, zijn geweten te volgen, voor wie lijdt onder uitsluiting en discriminatie, om wat voor reden dan ook. Uw liefde gaat toch uit naar alle mensen? Vervul ook ons met die liefde van u. God van recht en waarheid, om vrede en leven bidden we u, voor al die mensen die proberen te overleven in gebieden waar oorlog woedt, waar geweld alles wat menselijk is kapot maakt, voor al die gebieden waar conflicten maar dooretteren. We bidden u om vrede in Oekraïne, om vrede tussen Israël en de Palestijnen, om erkenning en herstel aan wie onrecht is aangedaan in ons eigen land bidden we. Vervul ook ons met de ruimte van uw hart. Voor onze overheid bidden we om een open blik om de problemen van ons land te zien en om eerlijk en doortastend moeilijke maar noodzakelijke stappen te zetten met het oog op de toekomst. We bidden u, geef onze bewindspersonen de kracht van uw Heilige Geest en een rechte rug bij alle bedreigingen die ze moeten ondergaan. We bidden u ook voor allen die ziek zijn, die in zorg en spanning om de onbekende dag van morgen zitten. Bidden we u dat er mensen zijn die hen vasthouden. En laat u vinden als wij u zoeken. Dat bidden we u ook voor wie in rouw is. Wees ons nabij in deze nieuwe week bij de taken die op ons wachten. En geef ons de lange adem waarmee gij zelf onze wereld lief hebt. Hoor ons ook in de stilte. En met heel uw wereldwijde kerk bidden we zoals Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En daarna zingen wij als slotlied 655 vers 4 en 5. dienst is ten einde. Onze dienst in de wereld begint nu weer. Ontvang daartoe de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen.